De schriftlezing deze middag is uit het boek Klaagliederen. Klaagliederen 5 en daarmee ook het hele hoofdstuk.
Gedenk, Heere, wat ons geschied is. Aanschouw het en zie onze smaad aan. Ons erfdeel is tot de vreemdelingen gewend. Onze huizen tot de uitlanders. Wij zijn wezen zonder vader. Onze moeders zijn als de weduwen. Ons water moeten wij voor geld drinken. Ons hout komt ons op prijs te staan. Wij lijden vervolging op onze halzen. Zijn wij moede? Men laat ons geen rust. Wij hebben de Egyptenaar de hand gegeven en de Assyriër om met brood verzadigd te worden. Onze vaders hebben gezondigd en zijn niet meer, en wij dragen hun ongerechtigheden. Knechten heersen over ons, er is niemand die ons uit hun hand rukt. Wij moeten ons brood met gevaar ons levens halen vanwege het zwaad der woestijn. Onze huid is zwart geworden gelijk een oven, vanwege de geweldige storm des hongers. Zij hebben de vrouwen te Sion verkracht en de jonge dochters in de steden van Juda. De vorsten zijn door hun liederhand opgehangen. De aangezichten der ouden zijn niet geëerd geweest. Zij hebben de jongelingen weggenomen om te malen en de jongens struikelen onder het hout. De ouden houden op van de poort, de jongelingen van hun snarenspel. Onze harten vreugde houdt op, onze rij is in treurigheid veranderd. De kroon onzes hoofds is afgevallen, o wee nu onzer, dat wij zo gezondigd hebben. Daarom is ons hart mat, om deze dingen zijn onze ogen duister geworden. Om des bergs Sion wil, die verwoest is, waar de vossen oplopen. Gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht. Waarom zoudt gij ons steeds vergeten? Waarom zoudt gij ons zo lange tijd verlaten? Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als vanouds. Want zoudt gij ons ganselijk verwerpen? Zoudt gij zo zeer tegen ons verbolgen zijn?
Gemeente, de maand juli is voor sommige mensen een herdenkingsmaand. 15 jaar geleden, juli 1995, vond er een ramp plaats die, als we eraan terugdenken, ons nog altijd met huiver en met schrik vervult. Een herinnering die in ons nationaal besef, maar ook internationaal, een heel wrange nasmaak achterlaat. 15 jaar geleden, juli 1995, werd in Bosnië de moslimenclave Srebrenica onder de voet gelopen. De Serviërs veroverden de enclave en 6.000 à 7.000 Bosnische jongens en mannen werden gedood. 6.000 à 7.000 Bosnische jongens en mannen die eigenlijk hadden moeten worden beschermd door een Nederlands bataljon. En nu, 15 jaar na dat bloedbad, zijn er nog tal van vragen niet beantwoord. Politieke vragen. Had deze missie wel het juiste mandaat? Wisten de politici waar ze aan begonnen? Juridische vragen. Wie zijn de schuldigen eigenlijk? En die moslimslachtoffers? Wat hadden die zelf eigenlijk op hun geweten? Militaire vragen. Hadden onze jongens misschien meer moeten vechten? Waren ze eigenlijk wel voldoende bewapend? Had de NAVO misschien eerder luchtsteun moeten geven? En wat te denken van de achterblijvende vrouwen in Srebrenica? Hun vragen. Wat is er met onze mannen gebeurd? Waar zijn hun lichamen gebleven? En hoe moet het met ons nu verder? Veel van deze vragen zijn nu 15 jaar later en talrijke rapporten verder nog altijd niet beantwoord. Een drama als in Srebrenica laat altijd 10 keer zoveel vragen als antwoorden achter. Vragen waarmee de nabestaanden zullen moeten leren leven. Vragen die dag aan dag terugkomen. Vragen die hen 's nachts uit de slaap houden. Ook de dichter van de klaagliederen heeft zo zijn vragen. Het drama dat hij heeft meegemaakt speelt in een hele andere context, maar het doet een ernst, omvang en gruwelijkheid niet voor Srebrenica onder. Daar zit hij, de puinhopen van Jeruzalem. De eens zo trotse Davidstad is met de grond gelijk gemaakt. En de regels die we net met elkaar hebben gezongen, kunnen we letterlijk nemen. Uw knechten zijn geveld door hun verwoed geweld. Hun lijken onbegraven, verzadigen gier en raven. Alle reden voor een heleboel vragen. En die heeft de dichter ook. Maar zijn vragen worden niet behandeld in een parlementaire enquête. Hij hoeft niet als getuige zijn verhaal te doen voor een tribunaal. Evenmin houdt hij de vragen slechts voor zichzelf en laat hij ze alleen door zijn eigen hoofd malen. Nee, de dichter brengt zijn vragen voor het aangezicht van de Heer. In een lang gebed legt hij al zijn vragen, klachten en noden voor God neer. En naar dat gebed willen we deze middag luisteren. En we doen dat onder het thema een gebed tot de Heere naar de ondergang van Juda. En we letten daarbij op 2 dingen. In de eerste plaats een belijdenis van schuld. En in de tweede plaats een bede om bekering. Een gebed tot de Heere naar de ondergang van Juda. Een belijdenis van schuld. En een bede om bekering. Zwart. Inktzwart. Zo tekent de dichter van Klaagliederen ons de situatie van Judea kort na de val van Jeruzalem. Wie deze klaagliederen geschreven hebben, weten we niet met zekerheid. In het boek zelf wordt de dichter niet genoemd. Maar de Joodse overlevering en ook de christelijke traditie wijzen in de richting van Jeremia. En daarom zijn deze klaagliederen ook achter Jeremia opgenomen in onze Bijbel. Andere uitleggers die wijzen erop dat in Jeremia 43 wordt verteld dat Jeremia wordt weggevoerd naar Egypte. En dan zou Jeremia toch moeilijk de situatie zo gedetailleerd kunnen hebben beschreven. En daarom denken zij aan achtergebleven tempelzangers. Hoe het ook zij, de Heer heeft het goed gedacht om ook dit boek op te laten nemen in de Heilige Schrift. In dit klaaglied uit het 5e hoofdstuk merken we hoe de dichter als het ware zijn nood voor de Heer uitklaagt. Hij brengt het als het ware de Heer onder ogen. Zie je dan. Aanschouw het, Heer. Ziet u niet wat er gebeurt? Wat is er dan gebeurd? Wel, dat kan de dichter van Klaagliederen u wel vertellen. Sinds de scheuring naar het regeringschap van Salomo, het rijk in 2 stukken brak, het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk, is het met het koninkrijk Juda, het 2-stammenrijk, langzaam maar zeker bergafwaarts gegaan. Zeker onder de tijden van David en Salomo. Toen beleefde Israël zijn hoogtepunt. Jullie weten dat vast al, jongens en meisjes. David met al die overwinningen op Moab, op Edom, op de Filistijnen. En wat te denken van Salomo die die prachtige tempel tot eer van de Heer liet oprichten midden in Jeruzalem. Dat waren nog eens tijden, de hoogtijdagen van Israël. En de dienst aan de Heer stond in het midden van het volk. Maar na de scheuring in het 2-stammenrijk gaat het langzaam maar zeker achteruit. Politiek, maar ook religieus. De dienst aan de Heer verdwijnt langzaam maar zeker naar de rand van de samenleving. O zeker, er zijn goede koningen geweest. Denk aan Josia, denk aan Jozefat, Hiskia. Ze hebben geprobeerd het volk weer terug te trekken. Terug naar de dienst aan de Heer. Maar daartegenover staan goddeloze koningen. Met als absoluut dieptepunt Manasse. En in zijn regeringsperiode komt het verderf van Juda voluit openbaar. De zonde viert hoogtij. En van Manasse wordt gezegd dat het bloed van Gods gunstgenoten door de straten van Jeruzalem stroomt. Zo is langzaam maar zeker de dienst aan de Heer de kant van de samenleving verdwenen. En de vijanden van Juda, ze worden steeds sterker en ze drukken het volk steeds meer in het nauw. Zoveel ellende, zoveel zonde. Kan dat allemaal ongestraft? Laat de Heer dat zomaar toe? Als de Heer trouw is aan zijn eigen woord, dan kan hij dit niet toelaten. Heeft hij niet in Deuteronomium door de mond van Mozes al gezegd: als jullie bij mij vandaan zullen gaan, o volk Israël, ik zal vijanden sturen. En ze zullen jullie land verwoesten. En is het in tijden van Jozua niet herhaald? Denk aan die beroemde woorden van Jozua: ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Toen heeft Jozua het volk ook de spiegel voorgehouden. Ik en mijn huis, ja zeker, wij zullen de Heere dienen. Maar u? Nee, als de Heere trouw is aan zijn woord, dan kan hij dit niet zomaar toestaan. En naarmate het volk verder en verder bij de Heere vandaan glijdt, klinkt aan de andere kant de roep van de profeten steeds harder. Bekeert u tot de Heere. Bekeert u, want het oordeel komt. Jeruzalem wordt verwoest. Bekeert u toch. Met de komst van de Babyloniërs wordt dat oordeel werkelijkheid. Het leger van wereldmacht Babel verschijnt voor de muren van Jeruzalem. Onder leiding van koning Nebukadnezar wordt de aanval geopend. En Babel is niet alleen. Ze worden geholpen door de hulplegers uit Edom en Moab. Vooral de Edomieten spelen een hele belangrijke rol bij de val van de stad. De Babyloniërs, ze weten een bres in de muren te slaan en de stad wordt ingenomen. De huizen, het koninklijke paleis, de prachtige tempel, ze worden met de grond gelijk gemaakt. De bovenlaag van de bevolking, de edelen, de koning, de priesters, voor zover ze al niet ter plekke worden vermoord, worden ze weggevoerd naar Babel. Het is in deze periode dat de klaagliederen worden gedicht. In deze periode van ellende en nood. De dichter somt als het ware de ellende voor het volk, van het volk voor de Heere op. Het begint in vers 2. De vreemdelingen en de uitlanders, zo vertelt hij. Het zijn Babels hulptroepen uit Edom en Moab. Ze hebben Juda's beste land ingenomen. En de mooiste huizen, daar zijn de Joden uit verjaagd. Deze buurvolken, die werden ooit onder de duim gehouden door Juda. Toen waren zij de knechten en waren de Judeërs de baas. Maar nu ze met behulp van de Babyloniërs de macht hebben kunnen overnemen, nu zijn de Judeërs knechten geworden. En dat laten zij hen voelen ook. Met dat de Judeërs het beste land en hun huizen zijn kwijtgeraakt, zijn ze ook hun bescherming kwijtgeraakt. Hun huizen, die een bescherming zijn tegen de natuurelementen, hun land waar ze van afhankelijk zijn voor het verbouwen van het voedsel. Vroeger konden ze het water en het hout zo van hun eigen land halen. Maar tegenwoordig, zo lezen we, moeten ze het voor veel geld kopen van deze nieuwe indringers. En dan het voedsel. Waar een Judese boer vroeger elk jaar zijn eigen vruchten van het land kon halen, daar moeten ze tegenwoordig hun voedsel zoeken in de wildernis. En dat valt nog niet mee, want wanneer je de wildernis ingaat, dan moet je de veilige bescherming van het bij elkaar zijn achter je laten. En als je daar in de wildernis komt, daar struinen de troepen van Edom en Moab nog rond. En daar gedragen ze zich als een stel ordinaire struikrovers. Iedereen die zich te ver de wildernis inwaagt, is zijn leven niet zeker. Iedereen die het niet doet, heeft geen eten. De mensen lijden honger. En ze vertellen het, de huid wordt zwart en rimpelig als de binnenkant van een bakoven. Sommige mensen wordt de honger te bar. Ze zien het niet langer zitten in Juda. Ze laten het land achter zich. Ze vluchten naar Assyrië, Mesopotamië of naar Egypte. Daar is tenminste nog voedsel te krijgen. Maar niet alleen de honger en de armoede kwellen het volk. Ze worden ook nog eens stelselmatig mishandeld en uitgebuit. Vers 5 klaagt erover. Het zware werk dat de Judeërs in opdracht van hun vijanden moeten doen. Rust krijgen de Joden nauwelijks. De jongens worden opgejaagd. Ze bezwijken onder het hout. En nog erger wordt het. De Judese vrouwen en meisjes, ze worden door de brute soldaten onteerd en verkracht. En er is niemand om ze tegen te houden, want de edelen zijn weggevoerd en vermoord. De ouderlingen, de oudsten van het volk, de respectabele mannen, ze worden door de nieuwe machthebbers genegeerd. Wezen zijnde, zegt de dichter, wezen zonder vader. De vaders, en daarbij moeten we denken aan de politieke en religieuze leiders van het volk, die hebben het zwaarst gezondigd en zijn ook het zwaarst gestraft. En zij zijn er nu niet meer en het volk blijft als een wees achter, hulpeloos, stuurloos, verward. Ze weten niet meer welke kant het op moet. Ze weten niet meer van wie ze nog bescherming te wachten hebben. Elke reden tot blijdschap is weg. Een vreugdelied klinkt er niet meer in Sion. De hoop is vervlogen. Er is geen uitzicht meer. De dichter vat de situatie kernachtig samen in vers 16. De kroon van ons hoofd is afgevallen. O wee nu ons dat wij zo gezondigd hebben. De kroon, dat is het symbool van koninklijke eer en waardigheid. En die kroon is letterlijk afgevallen op het moment dat de koning Zedekia, de drager van de kroon, blind is gemaakt en is weggevoerd naar Babel. Maar die kroon is ook figuurlijk afgevallen. De trots, de eer en de waardigheid van die prachtige Davidstad Jeruzalem, ze is totaal verdwenen. Niets is er meer over van die heerlijkheid van Zion. Denk eens, gemeente, aan de psalmen die u week aan week zingt en die de heerlijkheid van Jeruzalem bezingen. De Joden zongen die psalmen ook. En nu ligt die stad waarover ze zingen in puin. Het lijkt wel bespottelijk om die psalmen nog aan te heffen. En wat te denken van de belofte aan David. Davids koningschap. Dat zou duren tot een eeuwigheid. Zijn zaad dat tot in geslachten op de troon van Jeruzalem zou zitten. Welke troon? Het paleis is verwoest. De troon is kapot. En de vervulling van deze belofte lijkt verder weg dan ooit. En dan de tempel. Tempel, eens het symbool van Gods aanwezigheid en trouw. Enkele jaren hiervoor hadden de valse profeten het nog gezegd. De tempel des Heeren, de tempel des Heeren is hier. En je zag ze als het ware glunderen terwijl ze keken naar die prachtige gebouwen. De tempel des Heeren is hier. Wat kan ons gebeuren? Zolang de tempel er is, is de Heere er. En zolang de Heere er is, is Jeruzalem onschendbaar. En nu ligt die tempel in puin. Nu zijn de muren afgebroken. En nu het symbool van Gods trouw en aanwezigheid weg is, zo vragen de Joden zich af, zal Gods trouw zelf nu ook verdwenen zijn? En de offerdienst, de dienst der verzoening, al die brandoffers die dag aan dag werden gebracht in het voorhof, hoe moet dat? Geen tempel, geen brandofferaltaar meer. Hoe moet de dienst der verzoening nog plaatsvinden in deze omstandigheden? De dichter weet wel wat de oorzaak van deze ellende is. En hij beleidt dat ook. O wee ons er dat wij zo gezondigd hebben. Dat is wat, gemeente. Het land verwoest. De tempel in puin. De toorn van de Heere uitgestort in alle hevigheid op zijn volk. En dan die belijdenis dat de eigen zonden daar de oorzaak van zijn. Misschien vindt u een schuldbelijdenis onder deze omstandigheden eigenlijk wel heel vanzelfsprekend. Nu de tempel is verwoest en de stad in puin ligt, ja, wat moeten de Joden anders nog dan hun schuld belijden? Of misschien vindt u deze schuldbelijdenis juist wel rijkelijk laat. Ja, nu de stad in puin ligt, nu de tempel verwoest is, ja, nu belijden ze hun zonde wel. Maar vergis u niet. Het ligt niet voor de hand om op de puinhopen van het verwoeste Sion de eigen schuld te belijden. Denk niet te snel dat het voor de hand ligt. Schuldbesef in deze omstandigheden. Deze klaagliederen die we met elkaar gelezen hebben, ze vertolken echt niet het gevoel van het hele volk. Er waren nog genoeg mensen die de schuld ergens heel anders zochten. En de Bijbel geeft er ook enkele schokkende voorbeelden van. Denk nog eens terug aan de inleiding, aan Srebrenica. Zoveel onderzoeken, zoveel rapporten, zoveel vragen. Hoe vaak zal de schuldvraag in de afgelopen 15 jaar zijn gesteld, denkt u? Maar hoeveel mensen hebben die schuldvraag daadwerkelijk aan zichzelf gesteld? En het is niet vanzelfsprekend om op de puinhopen van het verwoeste Sion de ogen vol berouw tot de Here op te heffen. Net zo min als dat vanzelfsprekend was toen de muren er nog stonden. Berouw is nooit vanzelfsprekend. Maar de dichter van de klaagliederen, hij beleidt het. Hij zit daar, op de puinhoop. De wijs versprekende ruïnes roken nog. En hij beleidt. Wee ons, dat wij hebben gezondigd. Het is niet uw schuld, o Heere. Het is niet uw onmacht. Het is niet uw trouweloosheid. Nee, wee ons, want wij hebben gezondigd. Om hen heen raast de ellende, maar de dichter heeft beleid. We hebben het zelf gedaan. En wij, gemeente? Hoe staat het er met ons voor? Misschien voelt u iets van de diepe rampspoed die Klaagliederen ons beschrijft. Misschien herkent u er iets van, dat de veilige muren van uw leven om zijn gevallen. Muren van gezondheid. Muren van voorspoed. Misschien hebt u ook hele concrete zorgen over de toekomst van uw gezin. Financiële zorgen. Zorgen over uw maatschappelijke positie. Misschien bent u gekomen op een punt dat ook in uw leven de puinhopen overheersen. Misschien zijn er mensen die u opjagen. Machten die aan u trekken, zodat u het moet uitroepen met de dichter van de klaagliederen. Wij lijden vervolging. Wij zijn moe. Men gunt ons geen rust. En jullie, jongelui? Het is vakantie. Het schoolseizoen ligt achter jullie. Misschien zat het tegen het afgelopen seizoen. Misschien kwam er geen overgang aan het einde van het jaar. Misschien ben je stuk gelopen, halverwege, omdat deze opleiding niet lukt. Misschien zijn er andere problemen, onderhuids, waar niemand van af weet. Maar waar jij mee worstelt. Die je wel uit zou willen klagen voor de Here, omdat je niet weet hoe het verder moet. Gemeente, wat kan het leven dan een worsteling worden? Een worsteling, zoals de dichter van Klaagliederen die ook kende. Leed van Juda snijdt door zijn hart. Maar deze dichter, hij blijft er niet meer rondlopen. Hij gaat ermee naar de Here. En in die worsteling komt hij ook tot een belijdenis van eigen zonde. De dichter, hij blijft niet steken in zijn eigen klacht. Zeker, die klacht mag er zijn. Klaagliederen telt 5 hoofdstukken. Alle 5 hoofdstukken zijn opgenomen in de Bijbel. 5 hoofdstukken vol klachten en noden. En de Here heeft gewild dat ook deze in de Bijbel werden beschreven als een teken. Ik luister, ook naar je nood, ook naar uw klacht. Er is bij de Heer een ruimte voor uw klaaglied. Maar de dichter van klaagliederen wijst ons ook een andere weg. Hij ziet ook de zonde, zelfs de zonde van zichzelf, die aan deze grote ramp ten grondslag liggen. En hij legt die schuld eerlijk neer voor God. Drijft uw nood u ook zo uit tot de Here? Dat wil niet zeggen dat aan uw nood, of aan jouw nood, ook altijd een eigen concrete zonde ten grondslag ligt. Zeker niet. Maar durft u die vraag wel eerlijk te stellen in het licht van Gods woord? Durft u zichzelf dat eerlijk af te vragen voor Gods heilig aangezicht? Misschien is voor anderen in ons midden een klaaglied als deze wel ver weg. Klagen. De muren van het leven staan nog 4 overeind. Voorspoed, toekomstperspectief. Misschien heb je net je examen gehaald en je kunt kiezen uit 5 verschillende opleidingen. Wat een luxe, je weet niet wat je moet doen. Maar wat een toekomstperspectief heb je toch. Een reden tot dankbaarheid voor de Heer. Maar gemeente, leunen we niet te makkelijk tegen de veilige muren rond ons leven. maken we het ons niet al te comfortabel als die muren er nog staan? Ook binnen de kerk. Als we het misschien als gemeente goed hebben en dat koesteren we dan. Nemen we niet te snel genoegen? De auteur van Klaagliederen kijkt terug naar de lange geschiedenis van Juda. En hij ziet hoe land en volk langzaam maar zeker bij de Here vandaan zijn gegleden. O zeker, de uiterlijke tempeldienst, hij bestond nog. De tempel stond nog in het midden van Jeruzalem. Maar door de afgodendienst, door de uiterlijkheid, werd de dienst aan de Here langzaam maar zeker uitgehold. Het miste voedingskracht en zo kon de dienst aan de Here langzaam naar de rand van het leven verdwijnen. En de dichter, hij beleidt zijn eigen zonde daarin. Hij beleidt, te midden van de puinhopen, Here, ook ik heb gezondigd. Het heeft er al een schijn van dat nu alles is afgelopen. Wanneer de dichter ziet op zijn eigen zonde en op de zonde van zijn volk, dan heeft hij ook alle reden om zich dat voor te stellen. Hij roept het uit in vers 22. Zoudt gij ons ganselijk verwerpen? Zoudt gij ons ganselijk verwerpen, Here? Voor de dichter van Klaagliederen is dat een reële optie. Ziende op zijn eigen zonde. Ziende op de zonde van het volk. Hij kan zich levendig voorstellen dat de Here zegt, tot hier en niet verder. Ik maak er een einde aan, Juda. Ik stop ermee, Jeruzalem. Ik trek een streep. Mijn geschiedenis met jou, mijn geschiedenis met u, is afgelopen. De ellende van Juda is de uwe niet. Misschien is uw hart niet zo zwart en troosteloos als Jeruzalem. Maar is dat niet des te meer reden om uw leven in het licht van de Here kritisch te doorschijnen? De uiterlijke kerkgang bestaat nog, anders zat u deze middag hier niet in de kerk. Maar staat het nog in het middelpunt van uw leven? Kent u er nog? Die dagen dat u zo dicht bij de Here leefde? Die momenten dat u zo'n tere omgang met de Here had? Die momenten dat de genade van de Here Jezus Christus, zijn genade voor een arme zondaar, zo tastbaar, zo reëel was? De dagen dat u werkelijk een vertrouwelijke band met de Here had? Die verborgen omgang waar Psalm 25 van zingt? Kent u die dagen? Hebt u ze gehad? En als uw antwoord daarop ja moet zijn, dan een tweede vraag. Zijn die dagen er nog? En als die dagen er niet meer zijn, verlangt u er dan naar terug? Of gaat het wel prima zo? Het geestelijke leven dat zo langzaam en zeker voortkabbelt. Zondags in de kerk, door de week gaat de Bijbel open en u bidt wel. Zijn we niet te gauw tevreden met die uiterlijke dienst aan de Here zonder dat het hart heeft? En jullie, jongeren in de kerk, misschien zou je er wat andere woorden voor gebruiken. Misschien zou je dat niet zo snel tere omgang met de Here noemen. Maar ken je er wel iets van? Het is fijn dat jullie deze middag ook in de kerk zijn. Maar besef wel, de uiterlijke kerkgang is niet genoeg. Er moet hart in. Er moet leven in. Zijn we niet te snel tevreden met een uiterlijk leven naar Gods woord? Bent u misschien ook zo'n iemand? We herkennen het denk ik allemaal wel, die zo'n kleine zonde in uw leven ontdekt. En het is niet zo'n grote zonde, ja, het klopt niet helemaal misschien, maar ach, ik moet daar nou moeilijk over doen. En je houdt de zonde bij de hand. En die zonde, het lijkt wel een sneeuwbal. Hoe langer u hem aan de hand houdt, hoe groter hij wordt. En op een gegeven moment komt hij op een punt in uw leven dat u zich afvraagt hoe die grote sneeuwbal van uw zonde ooit tussen u en de Here is ingekomen. U vraagt zich af, waar is dit eigenlijk begonnen? En wat te denken van de grote zonde die op ons aller schouders rust. De zonde van onze keuze tegen God in het paradijs. Dan komt de belijdenis van deze dichter op de puinhopen van Jeruzalem opeens heel dichtbij. Wat hebben wij al leren inzien? Dat God ook met ons, met u, met jou en met mij alle reden heeft om er een eind aan te maken. Om een streep te trekken en te zeggen tot hier en niet verder. Zoveel geduld heb ik met je gehad. Nu is het voorbij. Of je nu een jongere bent vol idealen. Of gepensioneerd met een rijke staat van dienst. Of een student die een woord mag spreken vanaf de kansel. Het maakt niet uit. We hebben Gods toorn verdiend op onze zonde. Sta hier eens goed bij stil. God zou er alle reden mee hebben, ook met ons, definitief een einde aan te maken. Hebben we dat leren inzien? Dan komen we ook bij onze tweede gedachte. Een bede om bekering. Want Klaagliederen 5 blijft niet steken in deze belijdenis van zonde. En dat mogen we in de kerk ook nooit en te nimmer doen. Zondekennis is geen doel op zich. De dichter eindigt zijn opsomming niet met de conclusie en zo moet het dan maar zijn, om vervolgens bij wijze van spreken zijn boek dicht te klappen. Nee, de dichter gaat verder. Hij heeft moeten vaststellen dat er voor Jeruzalem geen toekomst meer is. Hij heeft moeten concluderen dat David vanaf dit geslacht niet langer troont in het paleis van Jeruzalem. De belofte van het eeuwige koningschap, hij lijkt onvervuld te blijven. En de tempel, het teken van Gods aanwezigheid, is niet meer. De laatste is een zware klap, want zeker in die tijd gold dat wanneer de tempel verwoest werd en het land veroverd, dat die God blijkbaar niet in staat bleek te zijn om zijn land en volk te beschermen. Zeg nu zelf, een God die zijn eigen tempel laat verwoesten, dat is toch geen God? Maar ondanks deze dingen weet de dichter anders. Vanaf dit geslacht zit David niet langer op de troon te Jeruzalem, maar de troon van de Here zetelt van geslacht, ja tot in eeuwigheid. De tempel, de woonplaats van de Here, het symbool van zijn trouw is er niet meer. Maar de dichter weet anders. De trouw van de Here blijft tot in eeuwigheid. Wat een geloof spreekt er uit deze woorden, niet waar? Wat voor uitzicht heeft de dichter nog? En dan toch dat perspectief, dat uitzicht. De Here blijft tot in eeuwigheid. Maar ondanks die belijdenis blijft de situatie in Jeruzalem afschuwelijk. De dichter heeft beleden dat de situatie het gevolg is van eigen zonde. De dichter weet dat het oordeel door eigen zonde over Jeruzalem is gekomen, maar hij berust daar niet in. Dat kan niet, daarvoor is de nood te groot. De Here zal zijn volk toch niet voor eeuwig verstoten hebben. Hoe moet het dan? Met de straf die het volk heeft verdiend? Kan de Here toch niet zomaar wegpoetsen? Al die jaren dat daar rondom Jeruzalem die heuvels lagen, die afgodsbeelden. Al die jaren dat daar buiten Jeruzalem de gewijde palen stonden, de heilige bomen, waar ter ere van de god Asjera de meest gruwelijke zonden werden betreven. Al die jaren dat het volk afdreef van de Here, dat de tempeldienst steeds meer aan belang inboette. Dat kan de Here toch niet zomaar vergeten. Dat kan hij toch niet zomaar wegpoetsen? Nee. Maar hoe moet het volk die relatie dan ooit herstellen? Want er komt nog bij. In vroegere tijd stond daar in het voorhof van de tempel het brandofferaltaar. Daarmee werd de dienst der verzoening gedaan. Daarmee werden de zonden van het volk verzoend. Maar nu ligt ook nog eens de tempel in puin. De dienst der verzoening heeft geen doorgang meer. Juist nu het moment gekomen is dat de zonde van Juda op zo'n hoogtepunt is gekomen, nu ligt de offerdienst stil. Juist nu de verzoening harder nodig is dan ooit, is die verzoening niet langer mogelijk. Wie moet deze kloof ooit dichten? Dat kan het volk niet. En dat weet de dichter ook. En daarom bidt hij: bekeer ons. Bekeert u ons, want vanuit onszelf is de zonde te groot, de kloof te breed, de scheur te diep. Als u, Heere, niet handelt, dan zal het nooit meer goed komen. Heere, doet u ons weerkeren tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Ik zou dat ook anders kunnen vertalen. Zo zullen we ons bekeren. Heere, doet u ons weerkeren tot u. Bekeert u ons tot u. Zo zullen we ons bekeren. De Heere moet de kloof dichten die door ons is gemaakt. Kent u iets van die noodkreet? Aan de ene kant het besef dat daar tussen u en de Heere die kloof ligt. De kloof van uw zonde. Die sneeuwbal die u zelf in de loop der tijd als een grote zonde tussen u en de Heere hebt ingeplaatst. Toch gelijk aan die andere kant. Heere, ik kan het niet meer goed maken. Mijn handen schieten tekort om deze kloof te dichten. Bekeert u ons, Heere. Bekeert u ons tot u. Hier in Klaagliederen klinkt de roep om de Messias van Israël. Wat heeft de Babylonische wegvoering te maken met de komst van Christus? Alles. De ondergang van Juda vertelt ons waar we eindigen als God ons aan onszelf overlaat. De Babylonische wegvoering vertelt ons wat er gebeurt als Gods volk, ja zelfs zijn verbondsvolk, als dat volk losgelaten wordt, waar het dan eindigt. En het boek Klaagliederen vertelt ook ons waar de kerk zou eindigen als God ook maar een moment zijn handen van ons zou lostrekken. De dichter van de Klaagliederen weet dat de kloof alleen door God kan worden gedicht. En in de geboorte van de Heere Jezus Christus wordt dat gebed verhoord. De Heere zendt zijn Zoon en dicht de kloof. Christus is het antwoord op de ellende van Klaagliederen 5. Het goddelijke antwoord op al die eeuwen waarin Juda bij de Heere vandaan gleed. Het goddelijke antwoord in de komst van Christus. Door zijn dood komt er ruimte voor een mens om zich te bekeren. Aan Abraham heeft de Heere zijn belofte gedaan. De belofte van een nakomelingschap waarin de volken der aarde gezegend zouden worden. En aan ieder die op dit moment van Klaagliederen 5 die belofte zou lezen en een blik zou werpen op de trieste toestand van het land Juda, voor aan ieder zou die belofte een bespotting lijken. Maar door de komst van Christus wordt deze belofte werkelijkheid en gaat het heil open door de grenzen van het Joodse volk heen. En mogen ook de heidenen, ja zelfs wij Nederlanders, delen in de rijkdom van zijn genade. Aan David beloofde de Heere dat zijn nakomelingschap zou regeren tot een eeuwigheid. En wanneer iemand een blik zou werpen op de ruïnes van het koninklijke paleis te Jeruzalem, wanneer iemand bij wijze van spreken de kroon van Zedekia tussen het vuil vandaan zou halen en het stof en het asser zou moeten afkloppen, dan lijkt deze belofte verder weg dan ooit. Maar in de komst van Christus komt de grote Davidzoon zijn rechtmatige kroon ophalen. Ja, een kroon die leidt via een kribbe en een kruis. Maar wel een kroon, een koningschap dat staat tot een eeuwigheid. In Jeruzalem was de plaats der verzoening. En wanneer u en ik zouden rondlopen op wat eens trotse tempelplein was, en we zouden daar de verbroken stenen van een brandofferaltaar zien, zou het ons misschien bang te moede worden. Hoe moet dat verder met de verzoening van de zonde van het volk? Maar in de komst van Christus wordt de dienst der verzoening volbracht, wordt het offer gebracht, wordt het bloed uitgestort op de kruisheuvel Golgotha. In Christus wordt de ware dienst der verzoening gepleegd en worden de zonden van het volk verzoend. Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen wij ons bekeren. Dat is het gebed van Klaagliederen op de puinhopen van Jeruzalem. De Heere heeft het gebed verhoord. Hij heeft in Christus de kloof gedicht. Er is ruimte gekomen om u te bekeren. En het Nieuwe Testament komt daar met kracht op terug. Als in het Nieuwe Testament bij herhaling de oproep klinkt: bekeert u, bekeert u. Dan grijpt als het ware deze nieuwtestamentische oproep terug op dit gebed uit Klaagliederen. Alsof de Heer zou willen zeggen: Klaagliederen bad het, bekeer ons tot u. Zo zullen wij ons bekeren. De Heer heeft de kloof gedicht. De Heer heeft de scheur geheeld. En nu bekeert u. Wat doen wij daarmee, gemeente? U die op de puinhopen van uw leven zit. U die de Heere diende. En die secretaire momenten met de Heere hebt gehad. Maar bij wie dat allemaal oppervlakkig is geworden. Kil. Koud. U die de Heere hebt gekend. Maar bij wie de zonde zo'n blokkade, zo'n obstakel is geworden. Omdat u die zonde aan uw hand hebt gehouden. U die de Heere nog niet kent. U die nog voor eigen rekening leeft. U die zelf nog bezig bent om met uw handen die immense kloof te dichten. In de dwaze veronderstelling. Dat wanneer u maar lang genoeg volhoudt, die kloof vanzelf vol zou worden. Wat doen wij met deze oproep? Bekeert u. God is gekomen. Ook al lijkt de kloof tussen de Heere en ons, de persoonlijke kloof van onze zonde, nog zo groot, bid het toch mee met de dichter van Klaagliederen. Bekeer ons tot u, zo zullen wij ons bekeren. Christus is gekomen. Hij heeft de dienst der verzoening volbracht. En de vraag komt nog met nog meer klem op ons af. Is uw persoonlijke kloof al gedicht? Als Christus deze bede uit Klaagliederen met zijn eigen persoon wil vervullen, durft u dat dan naast u neer te leggen? Durft u dan nog onbekeerd deze kerkzaal te verlaten? Christus roept het u toe. Bekeert u. Vertrouw u toe aan mijn genade. Vertrouw u toe aan mijn offer op Golgotha. Laat mij jouw kloof maar dicht. Ja, dan moet die kloof wel open en bloot voor de Heere worden neergelegd. Dan kunnen we die kloof niet langer verborgen houden. De kloof moet open. Past voor ootmoediging. Maar de Heere belooft: ik wil die kloof dicht. Mijn genade is genoeg. Mijn offer op Golgotha gebracht. Nog eenmaal zal Christus komen. 70 jaar na het moment van de verwoesting is de stad Jeruzalem weer opgebouwd. En er is een nieuwe tempel gekomen. Maar de ware vervulling van dit gebed vindt plaats als Christus zelf komt op de wolken van de hemel. Voor verootmoediging is het dan te laat. Wanneer we in dit leven niet met de dichter het klaaglied willen aanheffen, het klaaglied van onze eigen zonde, van onze eigen schuld, zullen we straks klaagliederen moeten zingen. Maar wel klaagliederen zonder perspectief, zonder hoop, zonder uitzicht. Verootmoedig u dan. Bekeert u tot hem. Want hij zal komen op de wolken van de hemel. Hij zal het nieuwe Jeruzalem brengen. Het Jeruzalem dat hij zelf bouwt. En waar hij koning zal zijn tot in eeuwigheid. Het Jeruzalem. Johannes schrijft erover. Tranen worden afgewist. Klaagliederen? U zult ze daar niet meer horen. De dagen als vanouds waar de dichter om bidt, ze komen terug, heerlijker dan ooit tevoren. Zo komen we van de puinhopen van Jeruzalem. Via de komst van Christus bij de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem. Gods werk houdt niet op. Geen Babylonische koning kan daar iets aan veranderen. Integendeel, Openbaring spreekt ons over de val van Babel. Daar eindigt het mensenwerk. Daar eindigen onze eigen inspanningen. En daartegenover, tegenover de brokstukken van ons mensenwerk, daar staat het nieuwe Jeruzalem. Gebouwd door deze koning zelf. Koning uit het huis van David. Lood van Isaïe. Hij richt het nieuwe Jeruzalem op. Een stad die staat tot in eeuwigheid. Hebt u zich al aan hem toevertrouwd? Wacht niet langer. Leg uw klaaglied maar voor hem neer. Bid hem om vergeving. Bid hem om bekering. En dan zullen ook eenmaal uw tranen worden afgewist. En dan zullen ook uw klaagliederen stoppen. Dan zal er slechts het gejuich overblijven. Het lied van liefde en lof voor deze zoon van David. Amen.